Komend uur Jan Brokken. Hij heeft een nieuw boek uit. De Rechtvaardigen is daarvan de titel. Gaat over Jan Zwartendijk, een Nederlands consul in Litouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog, die erin slaagde met een eenmansactie duizenden Joden weg te sluizen, waardoor ze de Holocaust overleefden. De Engel van Curaçao zou die genoemd worden, want dat was de fictieve eindbestemming van deze vluchtroute Curaçao. Jan Brokken, geboren in 1949, is schrijver van een omvangrijk oeuvre op de rand van fictie, journalistiek en geschiedschrijving. Een recent boek uit 2013 bijvoorbeeld gaat over zijn eigen dorp Rome, de Vergelding. Sindsdien schreef hij alweer, deze meegeteld, 3 boeken. Productief iemand dus. Jan Brokken, hartelijk welkom.
Goedenacht, Pieter.
Dus het is moeilijk om een lijn te trekken in al die boeken die je geschreven hebt. Maar als ze dan over de oorlog, over de geschiedenis gaan, gaat het vaak over slechte mensen.
Ja.
Over verraad en misdaad.
Ja,
en nu,
mensen die sjoemelen.
Mensen die sjoemelen, mensen die niet deugen.
Mensen die wegkijken.
Ja. En nu heb je een boek geschreven over een echte held. Misschien wel voor het eerst.
Hoewel hij zichzelf geen held noemde. En hij wilde ook nooit zo aangemerkt worden als held. Dat was een van de dingen die me erg beviel toen ik in contact kwam met zijn zoon, Rob Zwartendijk. Eerst in gesprek wat we voerden. Ik zei, nou, ik wil graag een boek over je vader maken. Toen zei hij, ja, maar ik wilde aan meewerken. Maar alsjeblieft, maak geen held van hem. Want dat zou hij zelf vreselijk hebben gevonden. En dat beviel me erg.
Niet iemand die wachtte op erkenning en het dan nu postuum zou krijgen.
Nou, dat was niet de functie. Het is ook, daarom heeft Rob ook meegewerkt. Dus het is heel wrang dat de rijkwijde van de daden van Jan Zwartendijk, die heeft hij zelf nooit geweten. Hij heeft nooit geweten hoe ongelooflijk van mensen hij gered heeft. En in de laatste jaren van zijn leven dacht hij, dat er een paar het gered hadden, maar niet duizenden en nog eens duizenden en nog eens duizenden. En zijn zoon en zijn dochter, Edis, dat knaagde. Dat knaagde aan een geweten ook wel. Van ja, dat vreselijk dat vader dat nooit geweten heeft. En dat hij gestorven is met het idee dat hij misschien door toch niet helemaal goede visa te hebben afgeleverd, misschien wel honderden, duizenden mensen de dood heeft ingejaagd. En of in ieder geval de gevangenkampen, de gulag, en misschien dat ze teruggestuurd zijn naar concentratiekampen.
Er waren vele, vele vallen om in te lopen. Het ging allemaal over visa, doorreisvisa, waardoor je het land mocht verlaten, waardoor je dwars door de Sovjet-Unie richting Japan zou kunnen, en dan vanuit Japan uiteindelijk langs de andere route naar Curaçao zou komen, en daar zouden ze worden toegelaten. Vandaar dat doorreisvisum, dat was het plan. Hij wist natuurlijk niet of ze daar aankwamen, want er was geen gelegenheid om een kaartje te sturen of wat dan ook.
Nee.
En veel mensen gingen ook niet daadwerkelijk naar Curaçao. De meeste
niemand
niet.
Niemand naar Curaçao gegaan. Dat is ook wel ook wat.
Want dat was er waarschijnlijk niet gelukt.
Er zijn dus officieel heeft Jan Zwartendijk 2149 visa uitgeschreven. Op zo'n visum reisden vaak 2 of 3 mensen. De man die vroeg dan het visum aan, en de vrouw die reisde op hetzelfde visum, en minderjarige kinderen. Gemiddeld zo 3 à 4 mensen reisden op 1 visum. Maar niemand van degene met een Curaçao-visum is uiteindelijk op Curaçao terechtgekomen. Dus dat toont aan wat een geweldig plan het is geweest. Het was alleen maar een voorwendsel om die mensen Europa uit te krijgen.
Zodat ze ergens konden zwaaien met een briefje. Ik ben onderweg naar Curaçao via.
Ja.
Nou ja, en dan een lange, lange route. Je hebt hier voor je een kopie van een getypte lijst.
Ja, ik heb
een lijst
hier meegenomen. Dat is
een lijst met namen?
Ook een beetje uit, zeg maar. Er verschijnen nu overal artikelen over dan Jan Zwartendijk. En toch wordt er een beetje gedaan van, nou, die man die heeft die heeft een manier gevonden om die mensen te helpen en de mensen Europa uit te krijgen. Maar de omvang van die hele operatie, die komt nog niet goed naar voren toe. En voor mijzelf ook, toen ik aan het boek schreef, had ik deze lijst de hele tijd op mijn bureau liggen. En dan blader ik er ook zo eens in. En dit zijn dus alle mensen met een visum. En hier staat dus de datum op, de naam op, de voornaam. En daar staat op waar ze vandaan komen. De meeste kwamen uit Polen. Het waren meestal Poolse Joden. En de datum waarop ze een visum hebben gekregen: 30-7-1940, 2-8-1940, 1-8-1940... En dat is het opvallende sowieso van deze hele reddingsoperatie, dat hij zo vroeg in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Toen er nog geen die hele vernietigingsindustrie met concentratiekampen nog niet op gang was gekomen.
Dan was het waarschijnlijk ook niet meer gelukt.
Dan was het heel veel moeilijker geweest. Heel veel moeilijker. En dan hadden we ook veel gecompliceerdere constructies moeten hebben vinden. Dus het is een heel slim plan, ingenieus plan geweest. En om deze mensen Europa uit te krijgen, het was eigenlijk nog maar één route. De meeste vluchtelingen kwamen dus uit Polen. Van die 2149 jaar, bijna 2000 kwamen uit Polen. De anderen kwamen, ja, Litouwen zelf, maar relatief weinig Litouwse Joden zelf. Tsjechoslowakije, een paar ook uit Nederland, een paar uit Duitsland. Maar zij vluchtte toen Nazi-Duitsland Polen heeft bezet. Zij vluchtte eind 1939, begin 1940 vluchtte zij naar Litouwen, omdat Litouwen het enige land was wat nog Joodse vluchtelingen wilde opnemen. Toen zaten ze daar. En hoe konden ze Europa uit? Ze konden niet de Oostzee oversteken. Dat staat in het boek van Dr. L. de Jong, dat er een aantal met deze visa de Oostzee zijn overgestoken naar Stockholm. Dat was onmogelijk. De hele Oostzee was afgesloten. Zijn ze de fout van de Jong. Dus ze moesten op een andere manier. En de enige manier was met de Trans-Siberië-express naar Vladivostok. En vandaar met de veerboot naar Japan.
Jan Swartendijk was geen professioneel diplomaat. Althans, in die zin, hij was een ondernemer. Hij werkte bij Philips in die tijd. En het was in die tijd niet ongebruikelijk dat iemand een soort honorair consul werd. Een consulaat mocht
bestieren. Ja, dat was wel gebruikelijk. In bepaalde landen. De ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur voor de Baltische landen zat in Riga. En die had een consul in Litouwen en een consul in Estland. En vaak waren dat, ja, wat men noemt honorair consul. Dus zakenlieden die dat deden voor hun land. Ja.
Dat deed je erbij, daar werd je niet voor betaald.
Nee.
Daar had je verder ook geen ambitie in. Je zat daar alleen en...
Ja.
Wat je mocht doen was een af en toe een visum uitreiken of zoiets.
Of een zakenlid die daar kwam om zaken te doen helpen. En introducties geven. Dat is het werk van een consul. En de consul die daarvoor was, dat was een Duitser. Het was dus ook niet altijd een Nederlander. Dus ze keken maar wie de beste belangen kon behartigen. Daarvoor zat een Duitser. In Kaunas. En hij vertegenwoordigde Zweden en Nederland. Maar hij was, hij was behoorlijk pro-Hitler en pro-Nazi. En toen viel Nazi-Duitsland viel Nederland binnen op 10 mei. En toen heeft hij wel zelf direct toen ontslag genomen. Hij zag in dat de situatie onhoudbaar was. En toen heeft de ambassadeur in Riga, Nederlandse ambassadeur, heeft Swartendijk gevraagd of hij dit wilde doen. Swartendijk was directeur van de Philips-vestiging in Litouwen. Radioassemblagefabriek voornamelijk. Kleine nederzetting, Philips-nederzetting, 58 werknemers. Hij was 43 jaar toen hij consul werd. En getrouwd met, wat wel opvallend is, met een Duitsstalige vrouw uit het noorden van Tsjechoslowakije. Die vanaf het begin heeft gezegd: Jan, dit moet je doen. Wat sowieso wel heel opmerkelijk is. En drie kinderen. En die zaten op het. De oudste zat op het Duitse gymnasium en de andere op de Duitse Grundschule.
Dan ben je ineens consul, voor wat het waard is, in een gebied dat eigenlijk verpletterd wordt door de geschiedenis van twee kanten. Twee grote rijken hebben de buit verdeeld.
Ja.
Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Die verdelen gewoon Polen. Die verdelen gewoon de Litouwen, Estland, Letland. En je weet uiteindelijk dat de nazi's er nog een keer aan zullen komen.
Ja.
Dat die zullen binnenvallen, want dat was zo'n verwachting die alom gold.
Ja.
Wat het bijzondere is van Jan Swartendijk is dat hij niet alleen maar zijn eigen hachje heeft gered of geprobeerd te overleven, maar dat hij heeft ingezien, heel vroeg, dat hij het verschil kon maken, omdat hij de bevoegdheid had om papiertjes uit te reiken.
Ja.
En dat hij zo intelligent is geweest om te bedenken dat je onder de smoes Curaçao mensen zou kunnen laten vluchten via de Sovjet-Unie.
Ja.
Waar kwam dat idee vandaan?
Ja, luisteren. Er kwamen dus de eerste, Joden die bij hem kwamen, waren afkomstig uit Nederland. Pepi Sternheim, die was wel in Polen geboren, maar die was opgegroeid in Amsterdam. En vervolgens Nathan Goedweert, die was geboren in Scheveningen. Er zat een behoorlijke Joodse kolonie in Scheveningen. En, maar zijn ouders kwamen uit Antwerpen. En deze twee hebben als eerste contact met Jan Zwartendijk opgezocht. Nathan Goedweert was een leuke jonge man. Die kende Zwartendijk al in 1939, want hij was gek op voetbal. En hij ging bij Zwartendijk de NRC halen voor de voetbaluitslagen in Nederland. En zo hebben ze elkaar leren kennen. Nou ja, goed, toen werd Zwartendijk consul. En toen bezette de Sovjet-Unie, die bezette Litouwen. En toen werd de situatie echt heel erg gespannen. En toen heeft Goedweert en Pepi Sternheim bijna op dezelfde dag hebben ze, ja, op dezelfde dag, Pepi 's morgens en Nathan 's middags, hebben contact opgenomen met Jan Zwartendijk. En toen zijn ze gaan kijken van wat kunnen we doen. Pepi dacht eerst dat misschien Zwartendijk een visum zou kunnen uitgeven voor Java of Sumatra. Dat kon natuurlijk ook, hè, via de Trans-Siberië Express, dan Japan en dan naar Java of Sumatra. Japan was nog niet in oorlog in 1940. En dat heeft ze, ja, Zwartendijk zegt, ik weet niet of dat kan. Dus dat heeft hij voorgesteld aan de ambassadeur in Riga, de Dekker. En de Dekker zei, nou, dat lijkt me heel moeilijk. En toen kwam of Pepi of Nathan, dat is niet helemaal duidelijk, die kwamen met het idee van, en wat, Curaçao? En dat hebben ze gevraagd weer aan de Dekker. En die zei, ja, er is geen visum nodig voor Curaçao, maar wel toestemming van de gouverneur. En toen heeft, en ik denk wel dat Pepi Sternheim is geweest, die heeft gevraagd, kunnen we die laatste zin dan niet weglaten?
De zin dat de gouverneur toestemming geeft? Ja.
Dus er staat dus in het visum staat voor het betreden van Curaçao, Suriname en de andere Nederlandse bezittingen in Amerika is geen visum vereist. En eigenlijk zouden dan hebben moeten staan behoudens toestemming van de gouverneur.
En dat zinnetje weghalen. Zo zie je maar rekkelijk en niet precies met de regels.
En daar heeft hij dus voor op zijn donder gekregen, Zwartendijk ten aarde, want dat was niet conform de consulaire regels.
Op zijn donder gekregen in 1963.
64.
64. Dus lang na de oorlog, toen de Holocaust
19 jaar.
Al lang bekend was, toen iedereen wist hoeveel mensen die daarmee gered had.
En heeft toen hij iedereen nog, wist dat er 6 miljoen Joden vermoord waren.
Heeft hij bij monden van minister Luns op zijn donder gekregen.
Ja, waarschijnlijk van de secretaris-generaal onder Luns. Maar Luns was hiervan op de hoogte, ja.
Dat is eigenlijk wel ontluisterend.
Ja, toen is hij ook echt boos geworden. Toen is hij boos geworden. En toen heeft hij. En toen wilde hij ook opeens weten, wat is er met die mensen gebeurd? Wie heeft het gered? En daarvoor heeft hij dat een beetje weggeduwd. En in 1963 is er dan voor het eerst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, het was namelijk een overlevende die zich meldde in Los Angeles bij de consul-generaal, de Nederlandse consul-generaal. Die zei, waar is de Angel of Curaçao? Want zo noemde iedereen hem, de Engel van Curaçao. Waar is die gebleven? Nou ja, die consul-generaal die had er nooit van gehoord. En dus die heeft een brief geschreven aan Buitenlandse Zaken. En Buitenlandse Zaken is dat toen gaan uitzoeken. En ik heb dus de hele correspondentie gezien. Die is bewaard gebleven in de archieven. En het eerste briefje van de archivaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat is heel pinnig. Van, wij krijgen een verzoek van... het schijnt dat u consul bent geweest in Kaunas. Kunt u ons inlichten over deze zaak? En er stond geen eens een aanhef. Niet geachte heer Zwartendijk of beste meneer Zwartendijk. Nee, helemaal niks. Van de consul-generaal in Los Angeles hebben we vernomen dat u in de oorlog bepaalde dingen in Kaunas heeft gedaan als consul. Kunt u ons daarover inlichten? Dat was de toon.
Dus meteen kribbig dat hij zich niet aan de regeltjes had gehouden?
Nou, dat men dat niet wist. Of op de, maar ja, ze hadden er ook nooit enige belangstelling voor getoond.
En hij heeft het ook na de oorlog zelf gebagatelliseerd, stilgehouden, omdat hij toch wel voelde... Ik moet hier niet al te groot over doen en niet over opscheppen.
Ja, in de eerste periode wist hij nog niet of al die vluchtelingen waar ze waren. Dus er zijn er heel veel zijn uiteindelijk in Shanghai terechtgekomen. Die zaten daar in 46, 47 nog. Dus ik denk dat hij toen heeft gedacht, nou, laten we dan nog maar allemaal even stilhouden. Toen later... Heeft hij toch wel hier en daar tegen sommige mensen gezegd wat hij gedaan had. En, maar goed, na dat eerste briefje van de archivaris in 1963... Ja, nou, toen heeft hij een kort verslag gegeven aan Buitenlandse Zaken. En toen zeiden ze, nou ja, we willen het wel naar buiten brengen... maar we willen het wel controleren. Dus we gaan een journalist vragen, maar Buitenlandse Zaken zoekt die journalist uit... En die gaat een interview met u houden. En dat interview willen wij wel screenen helemaal. Dus dat is toen gebeurd. En dat was een journalist van de Leeuwarden Courant. Die heeft de Haagse correspondent van de Leeuwarden Courant. En die heeft een artikel geschreven wat in december 1963 is verschenen. En toen kwam dus, nou, en toen noemde Jan Zwarten, zei ik zelf voorzichtig, het aantal van 1200 tot 1400 Joden. Wat hij van een visum had voorzien. Je zou denken nu. Waarom is de hele pers daar niet opgesprongen? Waarom zijn er... Nee, er is helemaal niks mee gebeurd. Het is ook niet overgenomen door de grote kranten, door NRC Handelsblad, door Volkskrant. Nee, niks. Ook de weekbladen, Vrij Nederland, Haagse Post hebben zich niet opgestort. Het is gewoon zo, alsof het niks is. En
dat was een heel voorzichtige schatting.
En dat was een heel voorzichtige schatting. Toen is dat dus naar buiten gekomen. En toen werd in 1964 werd Jan Zwartendijk gevraagd naar het ministerie te komen. Toen had hij dus dat interview, wat ze helemaal in scène hadden gezet met hem, was toen verschenen. En ja, toen dacht Jan Zwartendijk, nu zal ik wel... De minister zal me wel een complimentje geven of ik krijg misschien een lintje of wat dan ook. Had ze net een kostuum aangetrokken. En toen kwam hij 's middags thuis. En toen was zijn dochter editor en die zag hem thuiskomen. Was helemaal lijkbleek was die. Toen had hij een reprimande gekregen.
Op donder gekregen,
had
woedend.
Nooit mogen doen.
En woedend moet hij zijn
vanaf
geweest.
Dat moment heeft hij gezegd, maar wat is er dan met die mensen? Toen wilde hij het weten.
Maar we noemen een aantal getallen. Deze lijst is 2100.
Ja.
1200 noemde hij zelf, om het een beetje klein te houden.
12 tot 1400.
Er is een ander getal, dat komt volgens mij uit Japan, als ik het me goed herinner, van 6000.
Ja.
En dan zijn er zelfs gefundeerde schattingen die zeggen 10.000.
Ja.
Dat verschil is mogelijk omdat meerdere mensen op één visum reisden, maar ook omdat mensen met dezelfde achternaam zo slim waren om dat visum niet weg te gooien, maar op te sturen.
Terug te sturen, ja.
Naar iemand anders die er ook weer op kon reizen.
Ja. Ja.
Mensen kwamen terecht in Nederlands-Indië,
ja.
In Japan,
ja.
In Shanghai, in de Verenigde Staten, Canada,
ja.
Zuid-Amerika. Mensen waar je eruit kwamen overal terecht. Niet iedereen haalde de eindbestemming. Mensen konden alsnog worden opgepakt. De oorlog was in volle gang. Dus het vervolgen ging ook door tot in Japan inmiddels.
Ja.
Dus het is ook moeilijk om erachter te komen. Dat is een groot aspect van jouw boek. Dat je houdt het niet bij Jan Zwartendijk. Je probeert er zelf achter te komen. Wie waren die mensen en waar kwamen ze terecht?
Ja, zeker ook omdat dat bij de kinderen zo speelde. En omdat dat bij Jan Zwartendijk zelf speelde. Want toen na die reprimande is die zich steeds sterker gaan afvragen, waar zijn die mensen gebleven? Wat is met ze gebeurd? En toen zagen de kinderen dat het een trauma voor hem werd. Ze dachten, ja, nou, pa die denkt echt dat die mensen de dood heeft ingejaagd. En hij was een vrolijke, opgewekte, nuchtere man. Maar vanaf dat moment begon hij een grauw gelaat te krijgen. Je ziet het op de foto's, het is een enorme omslag. slag.
Hij maakte zich zorgen dat zijn route misschien wel averechts had gewerkt en dat die mensen het nooit gered hebben en een gruwelijk onheil tegemoet zijn getreden.
Ja, en toen
wat heel goed mogelijk was.
En toen zeiden de kinderen, nou, we moeten het onderzoeken. En toen hebben ze gevraagd aan het Simon Wiesenthal Centrum in Wenen. Kunt u niet onderzoeken wat er met die mensen is gebeurd die onze vader heeft geholpen? En datzelfde hebben ze gevraagd. Dat was trouwens een aanbod van iemand uit Amerika die werkte voor het Holocaust Research Center. Via hem hebben ze het hoofdkantoor van het Holocaust Research Center, en dat zit in Jeruzalem, gevraagd. Van, kunt u dat niet onderzoeken? Nou, dat wilden ze allebei wel. Het onderzoek van het Holocaust Centrum is wat sneller op gang gekomen. Simon Wiesenthal Centrum, dat kwam langzaam op gang. Maar ze zijn gaan onderzoeken. En ja, het absoluut tragische uit het levensverhaal van Jan Zwartendijk is dat hij werd ziek op een gegeven moment. Hij was inmiddels 80 jaar oud en hij overleed. En 4 dagen na zijn overlijden kwam het bericht van het Holocaustcentrum dat 95% van de mensen het hadden overleefd.
Dus zijn route, zijn plan, zijn ingenieuze plan had gewerkt. En dat heeft hij zelf nooit helemaal geweten.
Ja, het bericht kwam binnen op de dag van zijn begrafenis.
Er zitten heel veel aspecten aan het verhaal die in je boek behandelt. De medewerking van een Japanse diplomaat.
Ja.
Die al die visa ook nog een keer tekende met een penseel, notabene. Duizenden namen, stel je eens voor.
Ja, want het visum van Jan Zwartendijk was absoluut waardeloos als er niet een transitvisum aan gekoppeld zat van de Japanse consul. En die twee hebben dus in een razende snelheid hebben ze dus gedurende 2 weken officieel een visa uitgegeven. En ze hebben nooit daar overleg over gevoerd. Ze hebben wel gebeld met elkaar een paar keer. En het was vooral de Japanse consul Sugihara die belde naar Jan Zwartendijk en zei, alsjeblieft, ik hou niet meer bij. Want hij moest 6 à 7 kolommen penselen. En de arme man, die had ongelooflijke kramp in zijn vingers. Hij zat 20 uur per dag te penselen. En zijn vrouw, die kwam hem masseren af en toe. Maar ja, het was een... En dus hij belde op, nou ja, komen er nog meer mensen? Ja, neem me niet kwalijk, Sugihara. Er komen er nog een heleboel.
Maar hij werkte mee.
Hij werkte mee.
De Sovjets, die hebben het ook laten gebeuren. Want die zagen ineens duizenden mensen via de Trans-Siberië Express reizen. Die moeten wel hebben geweten dat een vluchtroute was. Het is heel stug dat dat anders zou zijn.
En dat was voor mij, jarenlang was dat de grote kwestie. Waarom hebben de Sovjets het toegestaan? En ik kon daar niet helemaal de vinger op leggen. Er gingen allerlei geruchten. Ook dat ze sommige van die vluchtelingen wilden ronselen. Om ze als geheim agent te laten werken. Dat soort dingen werden er allemaal verteld. Dat zou dan de reden zijn dat de Russen of de Sovjets het zouden hebben toegestaan. Maar ik heb daar heel lang naar gezocht en uiteindelijk heb ik 2 documenten gevonden. Het ene was een brief waarin Dekanozov, en dat was de volkscommissaris van Litouwen en de rechterhand van Beria, hoofd van de geheime veiligheidsdienst, de NKVD, voorloper van de KGB, en minister van Binnenlandse Zaken, Beria, beruchte Beria. Dekanozov die schrijft aan Beria dat hier geld mee valt te verdienen.
Dat zo basaal was, het buitenlandse valuta.
Ja. Dat ze de $400 per ticket voor van de Trans-Siberië Express zouden kunnen vragen. Heel opvallend, want het was absoluut verboden in 1939 ook maar $1 op zak te hebben in de Sovjet-Unie. Dan ging je het strafkamp in, dan deed je aan zwart handel. En opeens zijn ze dus geschwitst, dachten ze. Nou ja, hier kunnen we deviezen aan binnenhalen. En die deviezen waren nodig om het leger op orde te krijgen, om medicijnen te kunnen kopen, de modernste medicijnen. Ze hadden gewoon buitenlandse valuta nodig. Want ja, Stalin was bezig zich voor te bereiden op de grote verschrikkelijke oorlog die aan het komen was.
En die die ook vrij snel daarna kwam.
Maar toen op een gegeven moment heb ik na heel lang zoeken in het archief van het Politbureau in Moskou een vergadering van 27 juli 1940... waarin Stalin nadrukkelijk zegt: de Poolse vluchtelingen die met de Trans-Siberië-express naar Vladivostok rijden, die moeten we vrije doorgang geven. En er ging een kopie van naar Molotov, de minister van Buitenlandse Zaken, en naar dezelfde Beria, minister van Binnenlandse Zaken. Nou, toen ik dat had gevonden, toen wist ik helemaal absoluut zeker dat dit de oorzaak was. En
dat het om het geld ging, ja. En dat het daarom heeft kunnen werken.
Ja.
Je bent in Japan geweest, je bent naar China geweest, je bent in Rusland geweest, daar was je al vaak geweest, je hebt daar archieven bezocht, je bent uiteraard veel in Litouwen geweest, je hebt ook de familie hier in Nederland gesproken. Je bent eigenlijk op alle plekken die in het verhaal voorkomen, ook de plekken waar die vluchtelingen later weer terechtkomen, ben je ook allemaal geweest. Elk archief heb je in je handen gehad, je hebt die families gesproken. Onvoorstelbaar. Hoeveel dozen aantekeningen hebben we het inmiddels over?
Ik heb 20 cahiers van 500 pagina's vol geschreven. En ik heb een stuk of 5 dozen met archiefmateriaal, kopieën daarvan. En ik heb ongelooflijk veel digitaal staan.
5 dozen klinkt nog lekker rommelig trouwens.
Ja.
Dat klinkt niet als mappen en netjes met een plakkertje erop genummerd of zoiets.
Ja, dat heb
klinkt
ik
als een doos. Dat is wat ik naar de boekhouder breng.
Dat heb ik van Hella Haasen. Ik maakte vroeger interviews voor de Haagse Post. En ik heb een serie schrijven gedaan. Hoe schrijven schrijvers? En een van degenen die ik voor die serie heb geïnterviewd was Hella Haasen. En zij had een aantal historische romans toen geschreven achter elkaar. Beroemd is Mevrouw Bentinck. En gebaseerd op brieven uit de 18e eeuw van mevrouw Bentinck. Dus ja, toen ik naar haar toe ging, zij woonde toen nog in Den Haag, toen dacht ik, ik kom nu bij een schrijver van historische romans. Alles zal geclasseerd zijn. Ik zal in een vlekloze, bijna archiefachtige studeerkamer binnenkomen. En daar staan de ordners. En zij zal me zeggen, daar staat de correspondentie van mevrouw Bentinck. Daar staat dat, daar staat dat. En dus ik kwam daar binnen en het was een zeer rommelige studeerkamer. En toen vroeg ik, ja, hoe bereidt u uw onderzoek dan voor? Zo bijvoorbeeld mevrouw Bentinck, hoe doet u dat dan? Toen zei ze, nou, ik zal het u vertellen. En toen pakte ze een enorme doos, die draaide ze om. Toen zei ze, hier, dit is mijn boek met mevrouw Bentinck. En toen lagen op de grond honderden aantekeningen, honderden snippers papier, stukjes papier, dingen rood omcirkeld. Ik zei, hoe raakt u daarin wegwijs? Toen zei ze, nou, ooit heb ik het allemaal voor het eerst gelezen. En als het echt belangrijk was, dan ging het gelijk boom in mijn geheugen, ging het vastzitten. En toen ik ben begonnen met het schrijven van het boek, ja, dat zijn de belangrijke momenten. En op een of andere manier kan ik die ook allemaal terugvinden als ik iets letterlijk moet citeren. En ze zei, het beste om een historisch roman of een historisch gefundeerd werk te schrijven is chaos.
Chaos, want dan je moet je geheugen hebben, maar je blijft ook bij je gevoel. En haar boeken, ik moet je zeggen, die waren zo prachtig. Die zijn zo prachtig.
Geweldig, ja.
Ik studeerde geschiedenis en dan kreeg je de middeleeuwen. Ik vond daar niets aan. Tot ik Hella Haasen las, toen kwam het tot leven.
Wouter Verwachting en zo.
Bijvoorbeeld.
Ja,
ja, dat is prachtig.
Dus ja, ik keek daar ongelooflijk van. En het heeft me zoveel hulp gegeven, dat gesprek eigenlijk. Voor alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Met de vergelding, daar zat ook zo. 185 interviews vormden daar de basis van. En duizenden pagina's processtukken. En van de bijzondere rechtspleging, dus de collaborateurs die veroord zijn na de oorlog. En ik dacht steeds aan Hella Haasen. Hou het hoofd koel, bedenk, je weet zelf al wat het belangrijkste is. En een goed boek ontstaat uit chaos.
Een verhaal dat het boek niet heeft gehaald. Want er zijn natuurlijk heel veel verhalen die zo'n boek dan uiteindelijk niet halen. Dat is over de pianist Churyonis. Die was al lang dood toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ja. Maar het is wel iemand afkomstig uit de streek waar het verhaal vertrekt.
Ja.
En jij luisterde naar die muziek tijdens het schrijven.
Ja, Ja, dat is helemaal de sfeer van Litouwen. Het is, het is een hele, hele bijzondere man. Niet bekend buiten Litouwen, of heel weinig bekend. Hij was tegelijkertijd schilder en componist en pianist. En zijn vader was organist en in het zuiden, in een dorpje in het zuiden van Litouwen. En zijn vader die sprak Litouws op straat, per ongeluk. En een Russische officier hoorde dat. En de man die werd de volgende dag ontslagen. Want dat mocht niet. Je mocht niet in het openbaar Litouw spreken. En toen is bij de jonge Cyrilionis een nationalistisch gevoel opgekomen. En hij sprak zelf overigens geen Litouws. Maar een paar jaar later is hij verliefd geworden op een onderwijzeres. En die sprak wel heel goed Litouws. En hij is... Ja, het was een prachtige vrouw. Maar hij is zeker ook verliefd op haar geworden... omdat ze zo mooi het Litouws sprak. En zij heeft hem het Litouws geleerd. Nou, deze man werd componist van 350 werken. Voornamelijk pianomuziek, maar ook strijk, kwartetten. En 350 schilderijen in Kaunas, in het museum... wat voor hem opgericht is, daar hangen ongeveer 200 werken. Het doet een beetje aan Caspar Friedrich denken. Het is heel... Een soort droomwereld. En het is ook.
Overweldigend landschap en een man van de rug geschilderd. Ja. Die door de natuur wordt vervoerd.
En die muziek die werd heel goed gevonden. Ja, die zit nog wel een beetje onder invloed van. Ja, we zitten daar vlakbij Polen. Onder invloed van Chopin. Maar degene die heel erg onder de indruk waren van zijn composities waren Stravinsky en Scriabin. Die kenden hem wel. Dus het was niet. Maar hij is niet bekend geworden.
En zijn vrouw is later ook een oorlogsheld geworden.
Ja, hij is jong overleden. Hij was 41 jaar, hij is gestorven in het gekkenhuis. Hij was gewoon, ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Hij is tegelijkertijd een heel groot schildermens en een heel groot componist. En ook nog een groot pianist, dat is te veel. En ja, hij is de weg kwijtgeraakt, hij is gestorven in een gekkenhuis. Maar ja, zijn vrouw is later lerares geworden op het gymnasium in Kaunas... En gaf ook les aan de universiteit in het Litouws. En tijdens de oorlog in Litouwen... Nou ja, we weten hoe verschrikkelijk sommige delen van de Litouwse bevolking... op de Joden gereageerd hebben... voordat de nazi's er aankwamen in juni 1941... zijn er milities geweest die honderden duizenden Joden hebben vermoord... en gewoon op de meest afschuwelijke manier... Met bijlen, met hamers. En het is afschuwelijk. Maar zij heeft dus een hele schoolklas met Joodse kinderen in huis opgenomen. En die heeft ze tot aan het einde van de oorlog heeft ze die in huis gehad. En dat was een grote moed.
En ook knap dat het gelukt is.
Ja, want er zijn in totaal van... kijk, Litouwen was een Joods land. Vilnius, de 52% van de volking was Joods. Ze noemden Vilnius het Jeruzalem van het noorden. Kaunas woonde 30.000 Joden op een bevolking van 120.000. Het hebben van deze honderdduizenden Joden... hebben het maar 800 hebben het overleefd.
We gaan luisteren naar een van de preludes van Cyrilionis.
Thank you.
Een van de preludes van Tjurlione is een verhaal dat niet het boek haalde van Jan Brokke, waarin veel verhalen samenkomen die allemaal beginnen bij Jan Swartendijk, een Nederlands consul die in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden met een ingenieuze route het leven wist te redden. Het ging over papier en hij zag zijn kans om die papieren uit te schrijven. Jan, dan hebben we het wederom over die Tweede Wereldoorlog die jij zelf als enige in jouw gezin niet hebt meegemaakt.
Ja.
Jij bent van 49.
Vreemd, hè?
Jouw familie had een groot oorlogsverleden. Een trauma, zou ik misschien ook moeten zeggen.
Ja, zeker, ja.
En jij kon er niet over meepraten. Het jongste kind die altijd het zwijgen ertoe moest doen als het weer over die oorlog ging.
Ja. Ja, en het was nu weer toch weer heel moeilijk. Want mijn ouders zijn overleden. We hebben allebei in een kamp gezeten, in Jappenkamp. Maar mijn broers leefden nog toen ik naar Japan ging om onderzoek te doen voor dit boek te rechtvaardigen. En ik durfde toch aan geen van mijn aan beide broers durfde ik het niet te vertellen.
Dat zou verraad zijn als je daar naartoe ging.
Ja, ze zouden dat absoluut geen gebrek aan solidariteit hebben gevonden.
En je ging ook je daar verdiepen in dat oorlogsverleden wat zo dicht bij jouw huis zat. De verhalen die je hoorde, maar waar je niet over kon spreken.
Ja, ja. Ja, ik vond het heel moeilijk. Het
komt niet in het boek voor. Je hebt jezelf eruit gehouden op dat moment.
Nou, in de eerste versie niet.
Ah, dat zat er wel in aanvankelijk.
Ja, ja, toen heb ik geschreven dat het al... Ja, kijk, het is natuurlijk... Japan heeft meegewerkt aan deze hele exodus. En Japan kwam pas in de oorlog eind 1941. De aanval op Pearl Harbor. En toen is Japan echt in oorlog gekomen. Nou, het begon eigenlijk een paar maanden eerder al met de bezetting van Vietnam. Wat toen Indochina was, een Franse kolonie toen. Eind 1941 begon het, maar... Deze stroom vluchtelingen kwam naar Japan toe eind 1940, begin 1941. En die zijn daar perfect opgevangen. Vreemd, want Japan had wel een verdrag gesloten met Nazi-Duitsland en met Italië van Mussolini. Hè, de zogenaamde asmogendheden. Er is ook door Nazi-Duitsland een Gestapo-man gestuurd naar Japan om te zien wat hij aan de hand was. En die Gestapo-man was Meisinger.
Een hele fanatieke nazi.
Ja, zijn bijnaam was de slager van Warschau. Hij was de man die het ghetto in Warschau heeft opgericht. En nou goed, dat was helemaal klaar. Dus toen hebben ze hem naar Japan gezonden om invloed eruit te oefenen dat deze Joden opgepakt zouden worden in Japan en in kampen zouden verdwijnen. En Japan wilde niet meewerken aan deze antisemitische maatregel. Ik heb een redenvoering gevonden van de minister van Buitenlandse Zaken... van begin 1941, die nog zei van... ik ben de man die de onderhandelingen heeft gevoerd met Hitler. Ik ben de man die in Nazi-Duitsland is geweest om dat verdrag te sluiten. Maar dat wil niet zeggen dat ik de antisemitische maatregelen van Hitler onderschrijf.
Met andere woorden, Japan was in jouw geval helemaal niet zozeer de kwaaie die het thuis altijd was bij jou. Ja. Niet de schurk die ze jou altijd hebben bijgebracht toen je jong was.
En de rol die de Japanse consul gespeeld heeft in dat hele... Ja, zeg maar, dat hele spel met Jan Swartendijk. Dat is een bijzonder moedige rol geweest van Sugihara. Die trouwens na de oorlog ook ontslagen is als consul. Hij kreeg ook op zijn donder.
Ja. Wat een wonderlijk verhaal is dit toch al. Je noemde net een advies dat je kreeg van Hella Hazen. Een goed verhaal wordt geboren uit chaos. Aan het begin van jouw schrijvende carrière kreeg je een ander advies... van, als de anekdote klopt tenminste, van Gabriel Garcia Marquez, niet de minste. Mm-hmm. Die heb jij ooit geïnterviewd als een van de weinige Nederlanders in ieder geval in Parijs.
Yeah.
Dat moet in de jaren 80 zijn geweest of zo.
1981.
Denk ik. 1981. Wat was zijn advies precies?
Lees je klassieken.
Yeah. De anekdote die ik had gehoord was dat hij had gezegd... begin altijd met een dorp. Ja. Neem een dorp en je hebt de wereld.
Klopt. En neem je eigen dorp.
Neem je eigen dorp ook.
Ja, want het is de wereld. Begin in je dorp, want dat dorp dat is, dat staat voor de hele wereld. Ja. En,
voor zijn eigen boeken geldt dat wel. Dat het eigenlijk altijd vanuit een dorp of een kleine gemeenschap begint.
En voor mij in het begin zeker ook de provincie. Dat speelt in het dorp waar ik opgegroeid ben. En daarna natuurlijk de vergelding. Mijn autobiografie, Mijn Kleine Waanzin, speelt in het dorp. Daar heb ik trouwens het motto van García Márquez genomen. Ja, iedereen heeft een dorp. Staat in een van zijn boeken. Iedereen heeft een dorp.
En bij jou staat Roon.
Ja,
bij mij onder de rook Roon. Van Rotterdam.
Ja, ja. Ja, dat is wel belangrijk voor je vorming. Het is belangrijk voor... Ik denk dat ik De Rechtvaardige met Jan Zwartendijk in de hoofdrol... Een van de redenen waarom ik het ben gaan schrijven... is ook zeker wel dat hij komt uit die streek. Hij komt uit Rotterdam.
Daar begon jouw herkenning al. Dat je dacht, dat is toch een van ons. Dat is de omgeving die je kent.
Ja, die Rotterdamse zaken. Uit een oude... Het was geen nieuw geld. Jan Zwartendijk. Ze hadden een tabaksfabriekje. De Zwartendijks. En dat is opgericht in 1806. En je had in Rotterdam veel van die tabaksfabriekjes. Van Rossum, Van Helle, de zware Van Helle. Dus dat, er werkten zo'n 80 mensen werkten in die tabaksfabriek. En die is trouwens overgenomen door Van Rossum na de Eerste Wereldoorlog. Zwartendijk had schipperstabak en Van Rossum die had Van Rossum stroost.
Maar jij voelt een soort verwantschap als iemand uit die streek komt, terwijl die streek jou zo ongelukkig maakte als kind. Want daar gaat mijn kleine waanzin over.
Ik ken die mentaliteit van die mensen. Kijk, die Van Rossum, dat is de familie van Maarten van Rossum. Van die nuchtere mensen zijn. Dat is de grootvader van Maarten van Rossum. Die tabaksfabriek had gehouden. Maar Jan Zwartendijk was ook zo'n ontzettend nuchtere... maar wel behoorlijk ontwikkelde man. Met een grote belangstelling. En ik ken die mensen. Die mensen woonden in Roon. Die werkten in de haven. Er waren zakenlieden uit Rotterdam. En ik ken hun mentaliteit. Ik ken hun manier van praten en denken. En
dat schrijft beter als je weet waar je vertrekt. Je hebt over je eigen verleden ook het een en ander geschreven. Over je vader die predikant was in het dorp. En die op een gegeven moment slecht lag in de gemeenschap.
Ja.
En waarmee meteen ook het gezin meegroeide in de rol van paria. Dus je was in dat dorp al een buitenstaander. Je was in het gezin was je een buitenstaander, want het ging over de oorlog en jij kon er niet over meepraten.
Ja, ik ben altijd een buitenstaander geweest. En in het dorp was ik zeker ook een buitenstaander. Ja, wij waren daar niet... Ik was bijvoorbeeld... ik was daar niet geboren. Dus toen ik daar kwam was ik 3 jaar. En bijna 4. En dan hoor je er al een beetje niet bij. Zo'n domineesgezin hoorde er wel en niet bij. Dat geldt voor alle dominees.
Je kwam van buiten en je kwam daar je werk doen.
Echt een agrarisch dorp. En ja, mijn familie was natuurlijk een intellectuele familie. Dus mijn vader die had een boekenkast van je welste. En, dus... Het buitenstaander in het dorp en buitenstaander in de familie, omdat ik die tropische achtergrond niet had.
En later een buitenstaander in de wereld, want je hebt veel gereisd, je hebt op veel plekken gewoond. Je kent Oost-Europa zeer goed, je kent Rusland heel erg goed. Er zijn heel veel plekken die je kent.
Ja, Frankrijk, en vanwege Afrika,
je vrouw, Afrika.
Caribisch gebied heb ik een tijd gezeten, Zuid-Amerika.
Je bent eigenlijk het grootste deel van je leven onrustig de wereld overgejaagd.
On the road.
On the road. Was dat omdat je op zoek was naar buitenstaanderschap ook? Of is dat te makkelijk?
Nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat ik overal een plaats heb willen veroveren. Een plaats voor mezelf. Maar op een gegeven moment werd ik dan toch weer te ongedurig en ging weer weg.
Maar de bedoeling was wel elke keer om daar wortel te schieten.
Toen ik op een gegeven moment naar Curaçao ging bijvoorbeeld, heb ik een tijd gezeten. Toen was het wel de bedoeling dat ik helemaal op de Caribische eilanden zou blijven. Dat is niet doorgegaan. Dat is niet gelukt. Ik heb er wel 10 jaar gezeten uiteindelijk hoor. Maar ik kreeg ontzettende heimwee naar Europa. Ik kreeg ontzettende heimwee naar heel veel cultuur.
Waar je ook komt, kom je verhalen tegen. iemand vertelt iets. Iets is een zijspoor in een boek dat je schrijft of een artikel dat je schrijft. Dat kan jaren later ineens toch een boek worden of tot wasdom komen. Of een zijspoor. Nou ja, we hadden het net over Giordionis, de componist. Dat zou zomaar een boek kunnen worden.
Ja.
Ooit.
Ja.
Ik noem maar wat, hè. Maar...
Ja, ik zou het ook zo kunnen verbinden met één of twee andere personen uit die streek die een soortzelfde.
Jan Zwartendijk was een verhaal dat al veel eerder op je pad kwam. Waarschijnlijk toen je boek over de Baltische Staten al 15 jaar geleden schreef.
Het gek is dat voor het eerst toen ik over die grote trek van Joodse vluchtelingen via de Trans-Siberië-Express hoorde, was 1983 toen ik de Trans-Siberië-Express nam. In omgekeerde richting. Dus naar Moskou toe, niet van Moskou af.
Toen hoorde je al dit verhaal?
Ja, daar zat op de trein zat een Australische. Het is een lange reis, hè? 7 dagen en 7 nachten. En ik had een coupé. En een coupé naast me zat die vrouw met haar twee kinderen. Jos en Job. En we deelden het was kabinetje in het midden. En tijdens zo'n reis raak je in gesprek. En toen hoorde ik dat zij aan haar zoon zult laten zien hoe zij uit Polen gevlucht was samen met haar ouders in 1941. En dat ze die trein had genomen naar Vladivostok. En dus toen hoorde ik voor het eerst over dit verhaal. Het verwonderde me zeer. Maar ja, ik was wel met een aantal andere dingen bezig toen. Maar ik heb toch wel aantekeningen gemaakt al.
En die aantekeningen, je hebt van die cahiertjes die je gewoon in huis hebt met duizenden, honderden potentiële boeken uit alle hoeken van de wereld.
Eindeloze hoeveelheid cahiers in huis. Eindeloos. En dat was dus 83. Het is wel in mijn hoofd blijven spelen. Want zij was buitengewoon Ik zag de stress op haar gezicht. En het was natuurlijk nog wel communistische tijd. Hè? Het was de Sovjet-Unie en Polen was natuurlijk ook nog helemaal communistisch. En ze wilde echt haar zoons laten zien van daar kom ik vandaan.
Dat ben ik. Ja. Als je kijkt naar de laatste jaren. Je hebt in 2016 een boekje geschreven over Sint-Petersburg.
Ja.
Dan heb je in 2015 een vrij grote roman geschreven, De Kozakkentuin.
Ja.
Over Dostojevski en een vriendschap. 2013 De Vergelding over je geboorteplaats Rome. Dit is dan van de laatste 5 jaar. En het zijn allemaal vrij grote gedegen studies waarbij je mensen interviewt, archieven omkeert, plekken nareist. Is dat ook omdat je eigenlijk al die jaren al een klein beetje die research hebt gedaan? Met andere woorden, ben je aan het oogsten?
Ja, er zit een lange, lange periode vooraf. Ik heb dit verhaal toen niet geschreven, omdat ik de regio niet voldoende kende. Maar toen kwam ik in de Baltische landen. En daar kwam ik voor het eerst in 1999. Ik heb daar 11 jaar rondgereisd. En met mensen gesproken. Ik heb voor Baltische Zielen heb ik familiegeschiedenis geschreven. En ik was in Vilnius en toen leerde ik een professor Jiddisch kennen, Dovert Katz. Geweldige man. Ja, het is wel vreemd hoe verhalen tot je komen. Ik zat in een pizzeria en daar hoorde ik een man met een dikke zwarte baard, heel, heel zwart lang haar, zwart pak aan. En die zat tegenover een beeldschone vrouw. En die reciteerde achter elkaar. Ja, poëzie dacht ik, het was in het Litouws, dus het ging maar door, het ging maar door. En toen ging het ineens op het Engels over. En het ging maar door, en het ging maar door. En ik vond dat zo bijzonder. Er was verder niemand in die pizzeria, behalve wij drieën dus. Dus ik ben op hem afgestapt en ik zei, nou, wat is dit wat u hier reciteert? Toen zei hij, nou, ik wil aan deze mevrouw uitleggen, de beroemdste zangeres in Litouwen, wat de invloed is van Litouwen op de folksongs in Amerika. Met name op Bob Dylan, die u kent onder de naam Bob Dylan, maar u weet misschien dat hij Bob Zimmerman heet, en dat zijn ouders en grootouders uit deze streek komen. Net zoals de familie Garfunkel, die uit deze streek komt. En toen begon hij dus de... En dat was de professor Jiddisch David Katz. En een hele bijzondere figuur. En ik ben een paar dagen met hem op stap geweest, en ik ben naar zijn colleges Jiddisch geweest. Daar zaten mensen van... daar zaten drie studenten van rond de 30 jaar. En daar zaten 12 oude mensen tussen de 80 en 90 jaar. En die hadden dus de oorlog overleefd. En die kwamen naar dat college Jiddisch om hun... Want dat Jiddisch hoorden ze niet meer. Dus iedere week, ja... ze lazen elkaar verhalen voor van Singer, bijvoorbeeld. En echt helemaal in het Jiddisch. Nou ja, ik heb die colleges bijgewoond. Het was wel een enorme ervaring, hoor. En toen... nam David Katzman een dag mee naar het Joods Museum. Nou, dat klinkt heel Joods Museum. Het was een houten gebouwtje in Vilnius. Het stortte bijna al elkaar. In een buitenwijk. En was een heel klein zaaltje. En daar nog weer een hoekje in dat zaaltje. En daar op een paneel hing een foto van Jan Zwartendijk met zijn twee kinderen. En toen zei hij, over deze man moet je schrijven. Jij bent Nederlands schrijver. Er is nooit over die man geschreven. Dat is een absolute schande. Dit is een man die duizenden Joden heeft gered. Duizenden. Even. Dit is een man die alle risico's heeft genomen. Die niemand heeft genomen in die periode en in deze streek. Dit is nou werkelijk een held. En, maar ja, toen was ik bezig aan Baltische zielen. Jan Zwartendijk was niet geboren in de Baltische landen. En die mensen die ik beschreven heb, die hadden allemaal hun jeugd doorgebracht.
Maar het idee was er en nu is het boek er. Wat jij zegt, hè, van Zimmerman werd Bob Dylan, Garfunkel werd Garfunkel. Zo kan je ook zeggen, Liechtenstein is ook zo'n naam uit, ja, uit die streek. Ja. Gershwin is waarschijnlijk een Amerikanisering van...
Gershowitz.
Nou ja, voilà.
Ja. En zo zijn moeder was Rosa Bruskin. Zij kwam uit Vilnius. En zijn vader kwam uit Sint-Petersburg. En Gershwin heette officieel Jacob Gershowitz. Zijn broer Ira was Israël Gershowitz.
Als je die verhalen leest en wat er terecht is gekomen van al die mensen die in Amerika of Canada zich gevestigd hebben. En je kijkt nu naar het nieuws waarin het ook steeds gaat over vluchtelingen.
Ja.
Stromen wordt het dan genoemd. Wat niet heel menselijk klinkt per se. Heb jij dan een soort associatie daarbij? Het is natuurlijk een hele andere omstandigheid. Dit is niet de Holocaust.
Nou ja, de geschiedenis bestaat uit vluchtelingenstromen. Bestaat uit verplaatselingen van grote groepen mensen. Wij denken nu, als we de beelden zien... van de Syriërs aan de grens met Turkije... We denken dat het alleen van deze tijd is. Nee, het heeft natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog bestaan. Het heeft ook in grote periodes uit de begin 19e eeuw bestaan, eind 18e eeuw. De meeste Joden die in de Baltische landen en in Polen zaten, die kwamen oorspronkelijk uit Rusland. Dus er hebben ook enorme migratiestromen hebben plaatsgevonden. Het is voortdurend de geschiedenis van migratie. Alleen, we hebben het over Zimmerman, Bob Dylan... die migratie heeft zoveel bijgedragen aan de ontwikkeling van de cultuur. Hollywood zonder de Joodse invloed, zonder alle Joodse vluchtelingen zou niet hebben bestaan, of in ieder geval niet in deze mate. Ik las een paar dagen geleden in de Volkskrant een artikel met een mevrouw die rabbijn is in Amsterdam. En die zei, de hele Joodse cultuur is... Ja, meneer Hitler heeft zijn zin gekregen. Die hele Joodse cultuur is uit Europa gemapt en geslagen. En dat zie je wel als je dit boek De Rechtvaardig hebt geschreven. Als je in die Joodse geschiedenis van Litouwen duikt... dan zie je dat die echt een heel belangrijk deel van de cultuur van Midden- en Oost-Europa is weggeslagen.
Is weggeslagen en op een gruwelijke wijze. Maar en hoe kijk je dan tegen één zo'n man die inziet dat zijn papiertje waardevol is en dat risico neemt om het gewoon maar te tekenen en duizenden keren?
Ja, duizenden keren. Kijk, ik heb een hele tijd afgevraagd, hoe kwam die man daartoe? Zo vroeg in de oorlog, toen nog niemand dacht aan massavernietiging van de Joden. Toen zoveel mensen nog wegkeken. Waarom deze man heeft hij niet weggekeken? En waarom wist hij dat? Ik denk, hij heeft een hele tijd in Praag gezeten als zakenman in de jaren 20. En zijn beste vriend was daar de correspondent van de NRC. Louis Aletrino, een Jood, een bekende Joodse familie uit Amsterdam, Aletrino. En ze wonen in één huis, ze hebben jaren Praag onveilig gemaakt. Ze gingen samen uit, Maar Louis Aletrino had enorm veel contacten met de Joodse intelligentsia in Praag. En misschien niet helemaal door hem, maar in ieder geval, het was wel opvallend dat Jan Zwartendijk getrouwd is met Ernie Christianus, die zoveel Joodse vriendinnen had. En ook in Praag dus. Dus zij kende de Joodse wereld ontzettend goed. En dat heeft wel meegeholpen. Maar Jan Zwartendijk heeft zich voortdurend geïnformeerd.
En daardoor wist hij ook wat er ging gebeuren. Wist hij ook dat hij moest handelen. Wist hij ook hoe hoog de nood was.
Ja.
Hij keek niet weg. Hij informeerde zich.
Ja, en hij heeft het. Van 1930 tot 1932 heeft hij in Hamburg gezeten. En toen raakte Hamburg helemaal in de greep van het nazisme.
Dus hij wist ook met welke spoken.
Massa bijeenkomsten. Met hysterische massa bijeenkomsten.
Dus hij wist wat er ging gebeuren. Ja. Jan Brokke, dank je wel dat je te gast wilde zijn en wilde vertellen over dit boek, De Rechtvaardigen. Over de Nederlandse consul Jan Zwartendijk, die duizenden mensen het leven wist te redden in de Tweede Wereldoorlog. Dank je wel.